helemaal zoals stofzuigend de woonkamer door met Queen, I Want to Break Free.
Dit is een kwestie van ondernemen. Vandaag met Jeroen Hulleman.
Ja, Jeroen Hulleman. En samen met Jeroen Reinders uiteraard zitten wij hier al een uur lang. En we gaan nu het tweede uur in. Dus tot 6 uur zijn wij bij u. Hé Jeroen?
Jazeker. We gaan niet weg.
We gaan zeker niet weg, want we zijn ook nog steeds benieuwd naar reacties, naar vragen over onze gast van vandaag, Arjen Jans van Phoenix. Dus zit je thuis te luisteren en denk je van, hey, hoe zit het eigenlijk? Waarom is dit en dat? En ik wil dat toch even weten. Stel gewoon een vraag. Jeroen, hashtag KVO.
Jazeker, en we hebben er een binnengekregen. Hoe leuk is dat?
Dat is heel leuk.
Via de hashtag KVO.
Nou, stel hem.
Waarom zijn jullie als Phoenix gestopt met de 50% regelingen? Misschien, Arjen, moet je even toelichten aan de luisteraars. Want degene die deze vraag stelt, die wil anoniem blijven. Wat het is, want ik zou het bijvoorbeeld niet weten.
Ja, een aantal jaren terug hebben we dat ingesteld. Hadden we overal op elk prijskaartje een datum gezet. En de datum die lag dan een aantal weken na de datum dat het artikel de winkel in ging. En als het artikel dan over de datum ging, dus dan nog in de winkel stond, en je vond dat artikel, of je kwam dat tegen, je kwam bij de kassa, dan kreeg je 50% korting. Dat had als voordeel dat je op een hele leuke manier een koopje kon vinden. Dat waren meestal niet de meest voor de hand liggende artikelen, want die waren natuurlijk de eerste weken dan al verkocht. En de klanten hielpen ons ook mee, de spullen die te lang in de winkel blijven staan, dat die vanzelf de winkel dan uitgingen. We hoefden zelf niet te kijken van, dit staat al zo lang hier, dat wordt een winkeldochter. En op die manier werd het deels opgeruimd. Daar zijn we mee gestopt, omdat het toch wel heel veel werk was om op elk prijskaartje ook een datum te schrijven en in te schatten van, hoe lang wil je dat dit artikel in de winkel blijft. Dus eigenlijk uit pragmatische overwegingen zijn we daarmee gestopt. En qua omzet was het ook maar iets tussen de 1,5% en 2%. Dus het was in totaliteit wat eruit ging via die regeling was helemaal niet zoveel.
Nee, maar het is voor de koopjesjagers natuurlijk wel een zwaar gemis. Hebben jullie nu een soort sale dan of zo? Of een soort uitverkoop?
Ja, eigenlijk kom je wel eens in onze winkel. Het is elke dag permanent met alles sale als je de prijzen van ons bekijkt.
Ja, maar het kan zijn dat je denkt van nou, je moet je winkel ook qua doorlopen. Nee, je moet natuurlijk op fris houden.
Een beetje flauw wat ik zei natuurlijk, maar nee, dat doen we zeker. Nee, in kleding bijvoorbeeld. Als tegen de tijd dat de kledingwissel eraan komt, dan hebben we een periode dan. Alle kleding die er dan nog is, de zomerkleding, die koop je voor 50%. En de laatste dagen mag je een vuilniszak vol stoppen met kleding die er hangt. En dan betaal je dan maar 5 euro voor of zo. Ja. En dat doen we ook met andere artikelen, houden af en toe een actie. We hebben een paar keer per jaar ook boekenkraam. Dan worden daar de boeken opgezet die wat minder hard lopen. En die koop je dan voor 50 cent per stuk.
Ja.
En dat doen we vaak voor de zomer. Er zijn ook goedkope romannetjes of aan kleine beschadiging aan zit. Nou, die zijn dan lekker om mee te nemen op vakantie. Als ze dan nog wat meer beschadigen, lig je er ook niet wakker van. En dan op die manier doen we
dat
ook.
Dat soort acties. Ja. Nou, dankjewel voor je vraag. En anoniem was die, hè?
Jazeker.
Anders kunnen we niet bedanken, dat is jammer. Waar ik ook wel even benieuwd naar ben, want we hadden het voordat we gingen luisteren naar Journaal, dus voordat we terug zijn voor tweede uur, hadden we natuurlijk over jullie reïntegratiepoot, hè? Zo'n 750 mensen die op jaarbasis bij jullie instromen voor, nou, met name reïntegratie, dus werkervaring weer opdoen.
Ja.
Om uiteindelijk dat weer te kunnen gebruiken om in kansen op een andere baan of een vervolgstap te vergroten. Ik kan me voorstellen dat dat ook best wel veel vraagt van jullie operatie. Hè? Want je geeft aan, wij hebben 32 mensen in loondienst. Ja. Maar 25 FTE, er zijn een paar parttimers bij.
Ja.
Zijn dat dan het gros mensen die op het gebied van jobcoaching wat doen? Of vanuit de psychologie? Of hoe moet ik dat zien?
Bij onze afdeling personeel en reïntegratie, daar hebben we 2 mensen in dienst die zich daar fulltime mee bezig houden. Met normale personeelszaken bij elk bedrijf. Maar die doen ook intakes en die begeleiden ook, supporten ook de werkbegeleiders, de leidinggevenden op de werkvloer. Eigenlijk zijn de leidinggevenden op de werkvloer onze belangrijkste medewerkers. Die moeten 2 dingen kunnen altijd als ze bij ons komen werken. Die moeten een vak verstaan. Hoe run ik een winkel? Hoe run ik transport? Hoe ben ik een goed chauffeur op een auto? Maar daarnaast moeten ze ook allemaal de kunst verstaan en willen om mensen te begeleiden. En de ene is daar beter in dan de andere natuurlijk. Dus als iemand bij ons komt werken in traject, wordt er vanuit personeelszaken ook gekeken van die kan ik prima bij die leidinggevende zetten. Want die is daar heel goed in die doelgroep te begeleiden. Of die kan ik beter bij iemand anders zetten. En daarnaast doen we eigenlijk een paar keer per jaar doen we ook trainingen geven aan de medewerkers van ons. Hoe herken je, ga je om met schuldenproblematiek? We hebben een paar avonden gehad dit jaar. Een training, hoe ga je om met autisme, is een belangrijke. Want soms is het geen onwil van mensen om bepaalde dingen niet te doen of juist wel te doen. Maar moet je het even vanuit een ander perspectief gaan bekijken. En dan krijg je van alles voor elkaar. Mm-hmm. En van alles voor elkaar is dan vooral dat stimuleren van die mensen weer. Dus dat is echt een belangrijk aspect. En er gaat ook heel veel tijd wordt er gestopt in het begeleiden en praten met de mensen. Maar wat je ook ziet is dat heel veel de mensen elkaar begeleiden. Wat ik net ook al zei, van aan de werktafel bemerk je al heel gauw, ik ben niet de enige met een rugzakje, zijn het allemaal. Dus dat praat makkelijk. En door erover te praten met lotgenoten eigenlijk, doe je ook al werken aan je eigen groei en ontwikkeling en aan bevrijding van je problemen.
Ja. En dan ben ik wel benieuwd, want je zit dan in een hele inspirerende omgeving. Een hele dynamische omgeving, kan ik me voorstellen, waar je dan sturing aan geeft. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Ja, ben ik zo benieuwd. Nee, jij staat dan op, weet je wel. En dan ga je naar je werk. Jij hebt je kantoor volgens mij ook aan de Vlijtseweg, dacht ik.
Aruba.
Oh, jij zit met je kantoor.
Ik werk op Aruba, mooi hè.
Ja. Ja, nou, dat kan ook niet iedereen zeggen natuurlijk. Maar je zit er vanuit dan het hoofdkantoor, zeg maar, dat te doen. En dan?
En natuurlijk kom ik ook op de Vlijtseweg en op de Molenmakershoek. Want tegenwoordig werk je in de cloud, dus met je laptopje kan je overal aan de gang. Maar je kijkt gewoon je mail naar, wat is er allemaal binnengekomen en zo. Ik ben bezig met als directeur natuurlijk met de plannen voor de langere termijn. Om dat uit te zoeken en met externe veel gesprekken te voeren. Maar het is een heel dynamisch bedrijf. Dus soms denk ik van, nou, ik ga vandaag werken aan dit stuk van volgend jaar. Aan de begroting van volgend jaar. En aan het eind van de dag denk ik, ik heb van alles gedaan.
Behalve dat.
Er zijn telefoontjes binnengekomen dat ergens een probleem is dat je eventjes moet coachen te ondersteunen of daadwerkelijk in moet grijpen. Er is een inbraak geweest. Alles wat een normale ondernemer tegenkomt, komen wij ook tegen. Bij ons hebben we ook last van af en toe een inbraak. Dan heb je daar weer een hoop gedoe mee.
Ja.
En zo heb je alle gebruikelijke zorgen. Ja. Ik heb natuurlijk een raad van toezicht, gelukkig. Die toezicht houdt op de stichting. Nou, daar moet ik ook vergaderingen voor voorbereiden en afspraken mee gaan maken. Nou, je gaat dus naar een programma toe als dit. Hartstikke leuk. En dus je PR is ook belangrijk. Dus ook een goede vorm van PR natuurlijk. Daar ben ik ook druk mee bezig. We hebben een management team. Dat zijn managers die over een bepaalde afdeling gaan. En die zorgen voor de winkels bijvoorbeeld, een manager. Een andere manager zorgt voor personeelszaken. Een ander voor financiën. Een ander voor inname, transport en werkplaatsen. Nou, daar heb ik ook gesprekken mee. Van hoe gaat het? Daar hebben we gezamenlijk gesprekken mee. Welke kant gaan we op? Welke problemen komen we tegen? Nou ja.
Het is veel schakelen. Ja, ik kan me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen, want je komt, dat vertelde je ook in het begin van ons interview. Je komt echt uit een milieuhoek, hè?
Ja.
Dus vanuit de bosbouw, dan milieu. Dus je hebt iets met die duurzaamheid. Maar goed, dan is op het moment dat je in 2002 wordt benoemd tot directeur van dit prachtige instituut, word je, dan krijg je de hele andere aspecten. Wat is de belangrijkste les In die 15 jaar, dat is al 15 jaar, Arjen.
Ja.
15 jaar dat je dus al verbonden bent met deze organisatie. Tot welk inzicht ben je gekomen?
Eigenlijk een inzicht waar ik ook toe was gekomen toen ik in de bosbouw zat. Maar later heb ik die link pas ontdekt. Dat alles met alles samenhangt. Als je in de natuur kijkt, dan zijn de bomen, de struiken zijn belangrijk. Maar de samenwerking met de kruiden, de dieren, de grondsoort, water, zon. Dat moet allemaal kloppen. Dat beïnvloedt elkaar ook allemaal. En die link die leg ik ook. Of die ben ik ook gaan leggen van, hé, dat kom ik nu eigenlijk ook tegen. Alles hangt met alles samen. Al die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zorgen dat al die producten hergebruikt kunnen worden. En al die producten die hergebruikt kunnen worden, die ondersteunen weer mensen die dat goed kunnen gebruiken. En ondersteunen ook weer dat de wereld minder achteruit gaat. En daar komen politieke aspecten bij. Politiek beslist daarover. Want onderwijs komt er ook bij. We hebben goede contacten met het ROC bijvoorbeeld. Jonker, hoogleraar in Nijmegen, die zich op milieu en duurzaamheid gespecialiseerd heeft. Daar hebben we ook gesprekken over gehad. En die zegt ook, er wordt veel te weinig aandacht gegeven aan deze onderwerpen. Op de scholen. Op elke school zou er een onderwerp moeten zijn. Waarvan je krijgt spullen binnen. Wat ga je ermee doen? Gooi je dat zomaar weg? Dat kan, maar dat heeft die en die consequenties voor het milieu. Het is ook heel leuk, om te vertellen... nou ik het over Jonker heb van de Universiteit Nijmegen. Vorig jaar heeft hij een boek geschreven... en daarin 50 bedrijven in Nederland... nadat ze studenten 4000 bedrijven hadden bekeken... 50 meest innovatieve bedrijven genoemd op dit gebied. En daar werden wij ook in vermeld.
Wauw.
Dus daar zijn we apentrots op natuurlijk.
Nou, dat mag je ook zijn.
Ja.
Wij überhaupt als heel Apeldoorn mogen daar trots op zijn, denk ik.
Dank je wel.
Ja, toch?
Ja. Ja. Dus wat ik eigenlijk geleerd heb van alles heeft met alles te maken. Je kan niet zeggen van de problemen in de samenleving, daar gaan we de politiek zeggen, dat moeten jullie oplossen. Dan moet het onderwijs moet daar ook een bijdrage leveren. En de politiek, en de ambtenaren, en de ondernemers.
Ja, dat is,
maar ook gewoon iedere burger voor zichzelf. Iedereen kan wat doen.
Ja, dat is natuurlijk heel realistisch. Maar als je jezelf dan zo zou bekijken, en ook de instelling, de organisatie Phoenix. Als je zou moeten kiezen tussen idealisme of realisme, hè, wat is dan het meest van toepassing? Want er zit iets idealistisch in.
Realistisch idealisme. Mag dat ook?
Je voegt ze gewoon samen.
Ja. Ja, je voegt de elementen weer samen. En dat gaat elkaar versterken. Dat idealisme, daar begin je mee. Maar de volgende stap is, moet ook realistisch zijn. Maar het realistisch, dat laat je niet afhangen van de huidige factoren. Als het niet kan, realistisch, binnen de huidige omstandigheden... dan moet je met z'n allen gaan kijken, kunnen we die omstandigheden dan gaan veranderen? Mag je geen tiny huis bouwen omdat het van de omgevingsvergunning niet mag? Ga je dan geen tiny huis meer bouwen? Nee, dan moet je zorgen dat die wetgeving veranderd wordt.
Ja.
Is er een wetgeving dat mensen niet mogen werken omdat ze een uitkering hebben? Is dat hartstikke slecht voor die mensen? Dan moet je niet zeggen, nou dan laten die mensen maar gewoon thuis zitten. Nee, dan ga je net zo lang met z'n allen boksen tegen het UWV... tot er die regelgeving veranderd wordt... en iemand met een uitkering wel vrijwilligerswerk mag doen.
Misschien is dat de belangrijkste les wel. Dat is ook even voor mij een eye-opener. Dus om het even in mijn eigen woorden zo te benoemen. Kijk, er zijn altijd situaties waar je geen grip op hebt. Hè? Dat zijn situaties die ontstaan. En daar heb je weinig grip op. Maar er is natuurlijk altijd een moment dat je wel op een stukje daarvan kan zien hoe je daarmee moet omgaan. Toch?
Ja.
Nou, laten we dat in ieder geval proberen. En daarmee kan ik meteen een link even maken met Pink. Want die heeft een liedje en die heet Twaai. Komt ze? Ja.